En die zaal, in plaats van dat ze wachten op de punchline, ontstaat er een soort paniek en geroezemoes. En iedereen, oh nee, wat erg.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jan Zijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. De momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trok en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Dood Konijn. Nieuwe maand, nieuwe aflevering.
Ja, het is zomer. Een drukke zomer, ook voor jou, Tim.
Heel druk.
Genoeg te doen. Ja, ik sta deze zomer in het Openluchtmuseum in Arnhem. En daar doe ik 3 shows per avond. 16 avonden lang. Het zijn een hele hoop shows. Ik had wel een hele gekke situatie tijdens een van die shows. Ja, ik heb een nieuwe truc in mijn act in het Openluchtmuseum. En daar gebeurde iets heel mals. Het idee van die truc is dat het fout gaat. Het is een klassiek magician in trouble plot. Daar hebben we het nog niet vaak over gehad, maar het is iets wat veel voorkomt. De goochelaar doet alsof de act mislukt. En uiteindelijk komt het dan toch op een spectaculaire manier goed.
Ja.
Nou, ik denk dat elke goochelaar in zijn act wel van dat soort trucs heeft zitten. En ik had een truc met kaarten. En het idee is, iemand kiest een kaart, hij gaat weer terug in het pakje. Allemaal heel klassiek, hele normale kaarten in dat opzicht. Maar dan schiet ik 1 kaart uit het pakje. En dan vraag ik, is dat hem? En dan zegt de toeschouwer altijd nee, want het is de verkeerde kaart. Maar dat is dus ook de bedoeling. Want daarna scheur ik de kaart die het niet was in een paar stukjes. En dan haal ik de juiste kaart eruit. En nou, dan gebeurt er nog van alles en nog wat. Maar uiteindelijk volgt er een hele sterke truc. Maar nu schoot ik dus tijdens mijn voorstelling 1 kaart uit het pakje. Die maakte 17 salto's en die belandde in mijn hoed. En ik zei tegen dat jochie die die kaart had gekozen, was dit hem? En het jochie zei ja. Maar dat was niet de bedoeling. Dus de truc ging fout, omdat de truc goed ging. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Het is een soort van hele rare, omgekeerde, levende, dode konijn situatie. Ik was dus zelf ook verbaasd over. Dus in plaats van dat ik zeg, tadaa, de truc is gelukt. In plaats van dat ik hem inkop en zeg van, nou hey, knap hè.
Maar je bent ook te verbaasd.
Ik was zelf helemaal verbluft van dat ik dus per ongeluk wel de juiste kaart had gekozen. Dus ik zei, oh nee, maar dat was niet de bedoeling. Het had fout moeten gaan. En toen ben ik het opnieuw gaan doen. Dat is echt, ik weet niet wat me bezielde, Tim. Maar dit was wel zo'n,
Het publiek denkt ook, waar ben ik nou aan het kijken?
Dat hebben ze zeker gedacht. En ik kon me natuurlijk wel weer voor mijn kop slaan. Dus een heel ongebruikelijk dood konijn, waarbij dus wat fout had moeten gaan, goed ging. Ja. Hey, in het Openluchtmuseum trouwens sta ik met nog meer artiesten. Er is iemand een steltloper hebben we. We hebben een aantal uitstekende muzikanten. En dat vind ik wel leuk, want je komt nog eens collega's tegen, maar die dan toch in een andere discipline zitten.
Ja.
Heb je dat ook wel eens, dat je collega's tegenkomt?
Ja, for better or worse.
For better or worse. Oké, wanneer is het for worse?
99% van de keren is het als je buiten moet optreden en er komen clowns langs. Dan is gewoon, als je in de verte al clowns ziet of je hoort al van toeten of je, oh, ik heb er een dan weet je al gewoon, fuck.
Wat is er mis met clowns?
Wat is er niet mis met clowns? Ik heb er een paar die zijn heel leuk en die zijn heel professioneel. Maar 99% zijn het gewoon volwassen harries. Die, als ze die rode neus afzetten, dan zie je geen verschil. En ze lopen door je act heen en ze maken herrie en ze stelen publiek. En het is gewoon,
wacht even, hier is onderliggende leed. Wat was er aan de hand?
Nee, dit is geen onderliggend leed. Maar als je op straat optreedt, dan ben je gewoon, je verzamelt wat publiek en dan doe je een act.
Ja. En hun komen langs. Wat leuk hier. Hier is wat te doen. En dan gaan ze herrie maken. Of ze gaan met instrumenten lopen fucken. Gewoon, ga weg. Ga ergens anders naartoe. En ga daar een act doen.
Ja, oké. Okay. Dat begrijp ik wel. Het is toch een regel onder artiesten. Je breekt niet in bij iemand anders act. Je gaat ook niet ernaast staan, naast staan in je act doen. Om elkaar een beetje de ruimte geven om jouw act, jouw routine tot z'n recht te laten komen. Maar je hebt dat dus vaak met verklaring.
En ze blijven in character. Dat is het allerergste.
Krijg ze er ook niet uit. Je zegt van ja, doe even normaal.
Ik had een keer een optreden in Meppel, bij de donderdag Meppeldag. En er was zo'n clown en die had een soort fiets en daar met een douchekop erboven en er kwam water uit. Ik vond het wel tof. Ik denk, dat is leuk voor een act. Uh-huh. Ik vond, hoe zit het? Oh, nou ja, dat is een hele magische kraan. Het is zo bijzonder. Kijk, dan druk ik hier en dan komt er zo water. En het enige wat ik dacht was, oh gast, ga.
Doe normaal.
Ik hoop dat je zo'n gracht in fietst. Want... frustrerend.
Oh. Ja. Mijn theorie, Tim, is dat als je muziekinstrumenten leert, hè, er zijn muziekinstrumenten, als je daar iets mee doet, dan heb je meteen al een mooie klank eruit. Ik noem even de piano. Hè, als je gewoon een goed gestemde piano, je drukt op een toetsje, heb je meteen een mooie klank. Er zijn ook instrumenten waarbij de leercurve, die is heel steep. Hè, een viool, dat duurt heel lang voordat je goed geluid krijgt uit een viool, voordat je goed kan viool spelen. En ik denk, goochelen is een discipline van de eerste categorie. Je kunt een paar trucs kopen bij de goochelwinkel die bijna zelf werken. En dan kun je best wel snel een mooi resultaat laten zien. Maar een goede clown, die heeft vaak een hele lange aanloop nodig om echt te excelleren. En er zijn een paar ontzettend goede clowns. Maar er zijn ook een aantal mensen die minder goed zijn. En bij wie het dus een beetje vals klinkt. Dat is mijn theorie in elk geval.
Ja en het, gewoon het feit dat ze... Hun zien een andere artiest en denken, oh leuk,
ja,
daar gaat het mis.
Ja, we maken er een soort van instant duo act van. Ja, dat is als je een beetje gehecht bent. Kijk, natuurlijk, hè, we improviseren wel even mee, maar het is toch prettig om gewoon te kunnen doen waarvoor je gevraagd bent. En, maar goed, een nieuw interview ook.
Op naar de gast van vandaag.
Ja, en dan moeten we eigenlijk even meteen met de billen bloot, denk ik, Tim, want deze gast stond eigenlijk gepland als onze eerste gast.
Ja. Dit was ook het eerste interview wat we hadden afgenomen. Alleen was de geluidskwaliteit zo belabberd dat we het opnieuw hebben opgenomen.
Dus eigenlijk was dit een doodkonijn in de structuur van de Doodkonijn podcast. Dat we onze eerste aflevering, dat was de eerste pannenkoek. Die mislukt altijd.
Ja.
En daarom hebben we gelukkig het voorrecht dat we deze gast alsnog een keer mochten interviewen.
Met nieuwe verhalen.
Precies. Gewoon een volwaardige herkansing.
Het is zowel zijn aflevering als het bonusmateriaal in één.
Precies. En wat kunnen we over hem zeggen? Om te beginnen is een hele creatieve vent. Hij heeft niet alleen acts die heel authentiek zijn, heel kunstzinnig. Maar hij bedenkt ook nieuwe trucs. En die worden ook gepubliceerd. Goochelaars die de truc Mary Kiss Kill in hun repertoire hebben, die hebben dat te danken aan deze gast.
Hij was de eerste prijswinnaar bij de Hans Klok trofee.
Ja, absoluut. En dat was niet zijn enige prijs. Hij heeft 7 keer het podium gehaald bij verschillende wedstrijden in binnen- en buitenland.
En hij is docent maatschappijleer, dus het was een en hij is ook politiek ook nog eens.
Dit wordt ons meest politiek correcte interview. Hier is Wessel Kort.
En zoals altijd, wanneer trok je voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Dat was nog niet zo lang geleden. Dat was vorige week bij een optreden. Het is eigenlijk een dood konijn wat ik wel vaker uit de hoed trek. En ik denk dat voor goochelaars, zoals jullie wel bekend zal klinken. Je hebt natuurlijk een bepaalde techniek in het goochelen waarbij je publiek de kaart kiest die jij wil dat ze kiezen.
Ja,
sta je eigenlijk al 1-0 voor. Dat is een mooie uitgangspositie. Alleen is het voor het goed verloop van die truc wel essentieel dat jij als goochelaar onthoudt welke kaart je aan ze opdringt.
Dat lijkt me wel, ja.
Ja. Dat je niet achteraf hebt. Ik wist welke kaart ik had, maar ik ben hem eigenlijk gewoon vergeten. Maar dat gebeurt mij dus best vaak. Dus dan, en op het moment dat de kaart dan teruggaat in het spel en ik er echt geen controle meer over heb, want ik denk, ja, ik weet hem toch wel. En ik dan moet nadenken, oké, wat was de kaart? En ik weet hem niet meer, ja, dan ben je natuurlijk heel ver van huis. En dat overkomt me eigenlijk vaker dan ik zou willen. Maar nu heb ik een tip gekregen van iemand en dat is gewoon om altijd dezelfde kaart aan iemand op te dringen.
Ja, dat lijkt me een goede tip.
Ja.
Ja.
Als ik ooit voor je optreed en je kiest de harte 5.
Dan weet je E.
Dan weet je, hey, Wessel staat nu al 1-0 achter. Dan moest eigenlijk een schop 8 zijn. Ja.
Ja, gelukkig weet hij het zelf niet meer, dus dat...
Ja. Ja, Max geheugentraining schijnt ook een leuk programma te zijn. Een misschien een tip voor jou. Ja, 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 ja. 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 Ja, je moet die dingen onthouden. Ja.
Gebeurt dat vaker, dat je dingen vergeet?
Ja, wel, eerst regelmatig. Dat is dan, ik heb dat ook vaak met namen van toeschouwers of zo. Dat ik dan iemand naam vraag en dan echt 2 seconden later denk... Ah, vergeet te luisteren. Ken je dat niet?
Ja.
Ja, dat vind ik eigenlijk heel stom. En dan ga ik bewust zo om de naam heen bewegen, dat ik er niet, dat het niet opvalt dat ik het niet meer weet, maar dat ik ook de naam niet hoef te gebruiken. Maar
dat is dus een andere techniek dan die ik gebruik.
Wat is jouw techniek?
Nou ja, ik verzin gewoon de naam en dan hoop ik dat het klopt. Ik had het eergisteren nog eigenlijk dat ik, ik had een meisje naar voren gevraagd. Nou, en die heette eigenlijk Elise, geloof ik. Maar ik zei, ja, mag ik een applaus voor Isabel? En zij zei, hey, Elise. Dat was, ja, achteraf was dat wel grappig, ja.
Het kan wel komisch zijn, ja. Ja. Zeker als je dan natuurlijk volhoudt.
Jij... Nee, jij heet Isabel. Nou, dat doe ik dan weer niet, maar misschien kan ik dat wel eens uitproberen.
Ja, wij deden in de Efteling gewoon iedereen Kleine Ali noemen.
Kleine Ali?
Oh, ja.
Een applaus voor Kleine Ali! Ja. Dat was gewoon, ja, dat was gewoon makkelijk. Ja. Maar een gewone act kom je daar niet meer weg natuurlijk.
Nee, nee, nee. Hey Wessel, wat is jouw specialiteit als het gaat om goochelen?
Mijn specialiteit?
Geheugentrucs.
Ja, oké. Memdeck.
Dit werd al snel heel oud, Tim. Oh, jongens.
Maar ja, specialiteit. Ik vind het leuk om, wat verhalende dingen te doen. Dus focus presentaties waarbij er niet per se altijd een er was eens verhaal, maar waarbij er wel een onderliggende gedachte is in waarom ik deze truc doe en waarbij ik vertel wat ik vertel. Ik ben bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in de Amerikaanse verkiezingen. Vind ik leuk. Maar vind ik het ook leuk om als ik bijvoorbeeld een truc doe waarbij het idee is dat ik je ga beïnvloeden, om dan te vertellen over hoe er in de Amerikaanse verkiezingen ook gebruik wordt gemaakt van beïnvloeding. Ik vind het leuk om daarin
een link te
uniek te zijn. Ja,
ja. Ja, het narratieve goochelen.
Ja.
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 Want dat is ook wel... jouw ex voor het NK heb je altijd wel heel erg op het verhaal gericht.
Zeker,
toch?
Ja. Ja. Nog meer dan de commerciële optredens. Want daar is natuurlijk bij het NK meer ruimte voor dan op een willekeurige bruiloft.
Maar doe je het wel als je bijvoorbeeld een centrale act moet doen, dat je wat meer de nadruk op het verhaal legt?
Ja, wel, maar ook wel minder. Omdat ik me wel bewust ben van het feit dat ik wel het publiek meer moet overtuigen van hey, het is leuk wat ik doe. Als ik dan begin met een zwaar poëtische of dramatische presentatie van 2 minuten voordat ik echt iets onmogelijks doe, dan denk ik wel dat ik het publiek sneller kwijt zal zijn dan bij een NK. Waar ze
ja, maar het is ook setting, hè?
Zeker, ja.
NK wordt gehouden in een theater.
Precies, ja.
En in een theatersetting heb je gewoon meer tijd om iets op te bouwen. En is sfeer er ook meer na. Dan als je gewoon bij het familiefeestje van Tante Corrie een paar trucs gaat doen.
Ja.
En het is donker en er staan lampen op je en je hebt geluidsversterking. En...
Klopt, ja, alle facetten zijn inderdaad bij het NK wel aanwezig om om zo'n act te faciliteren. En een gemiddelde bruiloft heeft dat niet. En daarnaast focus ik me bij commerciële optredens wel vooral op het tafelgoochelen. En daarbij vind ik het ook leuk om, wat ik zeg, om een bepaalde presentatie erbij te kiezen, waarbij wel een verhalende vorm naar voren komt. Maar net iets minder theatraal natuurlijk dan bij het NK.
Duren jouw tafelacts daarom ook langer?
Nee.
Dan gemiddeld?
Nee, dat denk ik niet. Ik probeer denk ik ook vooral die presentatiedingetjes en die kleine anekdotes tussen de trucs door te doen om ze aan elkaar te verbinden. Dus ter introductie van, wat ik net zeg, een truc die gaat over iemand beïnvloeden, zou ik iets kunnen zeggen over de Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld.
Ja. En even doorgaand op dat tafelgoochelen. Hè? Ja. Voor de mensen die er wat minder bekend mee zijn. Hè? We lopen tussen het publiek door. Er kan van alles en nog wat gebeuren.
Mm-hmm. Go-to-verhaal is als ik het over dingen heb die ik heb meegemaakt met tafelgoochelen die bizar zijn. Dat speelt zich af in Zeeland. En zoals je misschien wel zult weten, zijn mensen in Zeeland op sommige plekken wat geloviger dan in andere plekken van Nederland.
Het is net nog de linksonderkant van de Bijbelbelt.
Ja, toch? Daar begint hij.
Daar begint hij.
Ja, ja. Je kan optreden in restaurants waar een hoop gelovige mensen zitten. Ik trad regelmatig op in hetzelfde restaurant. En op een gegeven moment stond ik aan een tafel. Superleuk mijn ding te doen. En toen voelde ik iets in mijn nek. En toen dacht ik, wat is dat? Dus ik draai me om, ik voel even niks. Dus ik ga verder met mijn truc. En toen voelde ik het weer. En toen dacht ik, dit is wel echt iets. Het is, weet ik veel, of alle muggen in dit restaurant hebben ineens besloten, die kerel gaan we pakken. Of er iets anders. Maar ik voelde in mijn nek. En toen zag ik dat ik een soort witte korreltjes in mijn nek had. Suiker, zout. Toen draaide ik me om. En toen zag ik een tafel, een zoutvaatje net terugzetten. En elkaar een beetje aankijken van, dat hebben we mooi gedaan. Niet lacherig of zo, maar gewoon, zo, de missie geslaagd.
Heel erg benieuwd waar dit naartoe gaat.
Nee, dat was ik ook. Dus ik ging in ieder geval naar die tafel. En ik zei, mag ik jullie vragen wat jullie aan het doen zijn? En toen zeiden die mensen, maar echt, eigenlijk best wel vriendelijk en beleefd, met een strak gezicht. Dat zit zo. Wij zijn gelovig. En wij geloven dat magie het werk van de duivel is. En u bent magier. En de duivel die bestrijden wij met zout.
En dus gingen ze gewoon zout op jou gooien tijdens je
in de hoop dat ik zou oplossen in
een rookwolkje. Kwaad verdreven.
Misschien, ja.
Dat is toch...
Ja.
Dat is toch
bizar. Als ik het kwaad probeer te verdrijven met zout en het mislukt...
En het komt naar je toe.
Ja, dat zou ook aardig zijn. Ja. Of doodsbang.
Ja, maar ze waren echt super... En ze waren ook super redelijk of zo.
Dat is toch gek dat mensen dan iets doen wat toch heel absurd is.
Ja?
Maar dat ze daar dus een hele nuchtere uitleg bij hebben. Van doen gewoon even duivel uitdrijven hier.
Ja, maar ook inderdaad wat Tim net zegt, als ze er echt van overtuigd waren dat het zo demonisch zou zijn, dan zou je niet op zo'n beleefde manier... Het was eigenlijk alsof ze verantwoording aflegden voor hun kleine nichtje of zo. Van, dit doet ze omdat ze dit denkt. Zo klonk het een beetje. Ja. Het was heel, heel bijzonder. Maar ik heb het wel geprobeerd om het op te lossen. Door uit te leggen dat ik geen duivel ben, maar dat ik eigenlijk al een kunstje doe. Dus volgens mij heb ik toen het voorbeeld gebruikt van een schilder. Een schilder kan beginnen met een wit doek, verfkosten. Dat is wat hij gebruikt. Nou, ik gebruik speelkaarten en mijn handen. En een paar uur later bij die schilder staat er een portret op het doek. En je weet dat hij het gemaakt heeft met kwasten en verf. Maar wat hij nou precies heeft gedaan om tot dat resultaat te komen, dat weet je niet. Dat is het geheim van de schilder. Dat is een kunst. En uiteindelijk hetzelfde met magie. Dus ik gebruik vingervlugheid, speelkaarten en misschien een beetje afleiding. En je weet niet wat ik daar precies mee doe, maar dat is hetgeen wat er gebeurt om eigenlijk een illusie te wekken. Net als dat een schilderij een illusie is, dat een schilderij iets laat zien wat er op dat moment niet echt is. Het is een afbeelding.
Een weergave van iets dat inderdaad mogelijk was. Ja. En soms iets dat helemaal nooit heeft bestaan.
Ja.
En hoe wordt daarop gereageerd?
En dat was misschien nog wel het meest bijzondere. Ik was natuurlijk bezig aan een tafel toen ik dat zout voelde. Dus toen heb ik tegen de mensen gezegd, sorry, ik ga even kijken wat er aan de hand is. Toen ben ik naar die tafel gegaan met die mensen die dus zout gooiden. Die uitleg gegeven. En toen zeiden zij, dan is het goed. Doe maar wat.
Dus je hebt nog wel voor ze gegoogeld ook?
Nou, ik ben eerst wel teruggegaan naar die vorige tafel. Zei ik, dat is goed, maar dan kom ik zo meteen even bij jullie. Toen heb ik even nagedacht, wat is nou de meest satanische truc die ik kan doen? Maar ik had op dat moment niks in huis. En ik dacht, voor ik dan weer mijn eigen ruiten ga ingooien.
Geen spijker in de
neus. En straks geen zout, is maar een mes wat naar me toe gegooid wordt. Heb ik toch maar gewoon een ambitious card routine gedaan. Dat is gewoon een simpele kaarttruc.
Ja. Toch nog met de Devil's Pictures boek, zoals dat volgens mij wordt genoemd.
Ja.
Dus bizar.
Dat is wel, want ze wilden best wel een trucje met kaarten. Ze wilden ook hun naam op een kaart schrijven, maar ze wilden niet de kaarten aanraken. Dat was voor deze mensen de grens.
Aha.
Ja.
En de tegenaan is erin, zijn we open altijd.
Ja, heel onwerkelijk.
Ja, vond ik ook. Maar je probeert natuurlijk wel gewoon rekening te houden met bepaalde geloofsovertuigingen van mensen en daar zo goed mogelijk op in te spelen. En zij probeerden waarschijnlijk ook gewoon zo goed mogelijk gehoor te geven aan hun geloof door zout te gooien.
Vanuit de logica van de gelovige mens valt het te begrijpen.
Ja.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze zout gingen gooien. Wel dat je aan een tafel komt. En dat ze echt in een blinde paniek. Wij zijn heel gelovig.
Ja, ik heb ook wel eens gehad dat mensen je proberen te ontlopen. Dat je op een feestje komt en dat je dan één... Nou, in dit geval, wat nu voor de geest komt, is dat er één dame was. Een beetje een muizige dame. Maar die overal waar ik kwam, ging zij dan weer snel weg.
Ja.
En toen ik daar een beetje navraag over deed, toen bleek ook dat zij heel erg gelovig was. En dat ze dat gewoon eng vond. Ja.
Ja, op zich prima natuurlijk. Ja, want zij faciliteert dan gewoon zelf dat ze er weg van blijft. Ja. Heb jij er geen last van, heeft zij er geen last van.
En dan nemen we de afloop afscheid bij de opdrachtgever. En die zegt, oh, ben je al bij haar geweest? Want dat is echt...
Ik heb een poging gedaan, maar kwam niet in de buurt. Dus. Ja. Nee, ja. Ja. En zijn er wel eens dingen fout gegaan waarbij het echt jouw schuld was?
Zeker. Een van de dingen die me misschien wel het grootste trauma heeft bezorgd, dat was op het NK. Ik weet even niet meer welk jaar. Het was het NK Junioren, Nederlands kampioenschap goochelen voor onder de 18. En daar had ik een act en ik was heel trots op wat ik zelf had bedacht. Had ik alleen iets beter over moeten nadenken. Ik had een act waarbij ik gebruik maakte van een bepaalde tool die goochelaars wel vaker gebruiken. Maar waarbij ik er andersom gebruik van maakte. Dus even cryptisch gezegd, er was een apparaatje. En dat apparaatje dat geeft jou bepaalde informatie door van iets wat een toeschouwer met een ander voorwerp doet. Door middel van trillingen. Dus dat apparaatje trilt. En ik dacht, ik moet een telefoon die afgaat faken. Dus wat nou als ik dat apparaatje wat trilt in een telefoon stop. En dan dat voorwerp zelf bijhoud en dat ik er zelf mee ga bewegen. En dat dan die telefoon lijkt te trillen als iemand hem vast heeft.
Ah, dus je hebt eigenlijk een techniek, zeg maar, echt op zijn kop gegooid. Ja. Zodat omgekeerd werkt, zoals goochelaars dat gebruiken. Ja, dit is inderdaad allemaal heel cryptisch. Ja,
maar dat je dat in een telefoon verwerkt die aan het toe zou, best wel slim eigenlijk.
Heel creatief.
Dat dacht ik ook. Maar toen had ik nog niet bedacht dat bij de NK er goochelaars in de zaal zitten die ook deze truc hebben. En waarbij hun object dus contact maakt met mijn ontvanger.
Oh.
En mijn ontvanger dus non-stop aan het trillen was.
Er waren goochelaars in de zaal en die hadden eigenlijk dezelfde attributen bij zich.
Ja.
En dat is natuurlijk...
Maar waarom zou je in een zaal gaan zitten met die attributen? Dan doe je, of je bent echt immens dom, of je doet het om te kwallen.
Ja, maar je bent toch goochelaar, dus je hebt toch die dingen bij je?
Precies, ik denk dat niemand daarbij stil heeft gestaan dat een van de artiesten op het NK ook dat zou gaan gebruiken.
Ja.
Ik heb het wel eens gehad dat ik met meerdere goochelaars aan het tafelgoochelen was in de ruimte. En ik ook allemaal dingen doorkreeg die niet voor mij bedoeld waren.
Ja, maar dan ben je op een klus. Dan ben je niet op een wedstrijd, congres.
Ja, ja. Maar...
In een zaal, hè. Je zit niet... Je bent niet...
Nee, je bent op dat moment niet aan het optreden.
Je bent niet aan het optreden. Je bent gewoon zitten mond houden en kijken.
Ja.
Ja,
en dan moet je, net als dat je je telefoon uit moet zetten, moet je ook dat soort dingen uitzetten.
Ja.
Nou, laat dat dan een les zijn voor iedereen die deze aflevering luistert. Zet je volgende keer je geheime elektronische attributen uit bij een NK. Laat dat een nieuwe regel zijn.
Telefoon, gimmick, spacemaker is allemaal uitgegaan.
Gewoon apparaat.
Ik kwam er dus, voordat ik opging, zette ik die ontvanger aan. En toen kwam ik daarachter, dus voordat mijn act begon. En toen was ik helemaal in paniek. En toen zei ik dat ook tegen iedereen die tegenkwam. Ah, probleem, dit en dit. En toen zei iemand nog van, oh, moeten we het anders misschien even omroepen dat iedereen dat object uit moet zetten? Nou, misschien niet. Alsof je zegt, oh, deze act wordt gebruik gemaakt van Black Art, dus geen foto's met flits.
Ja. Jongen.
Maar deed het wel.
Ja, ik heb de act wel gedaan.
Want jij hebt ook ooit een verhaal verteld dat je een act deed met iets elektronisch, dat de batterijen op waren.
Klopt. Ja, dat is ook vervelend.
Nou, dat blijft toch de Achilleshiel van veel van dat soort technieken.
Ja, inderdaad.
Ja, het moet het wel doen natuurlijk. Ja.
Ja. Ja. Ik had toen ook niks anders achter de hand. Het was een tool waarmee je gedachten lezen kan laten lijken. Het kan laten lijken of je gedachten leest. En toen dat object niet werkte, toen had ik niet... was ik niet in staat om echt de gedachten van toeschouwer te lezen. Dus toen ging ik wel echt gewoon vol op mijn bek Met ja, ik...
Wat is dan jouw strategie? Want dit overkomt mij ook wel eens.
Ja, nou, ik heb... Natuurlijk probeer je het in eerste instantie op te lossen zonder dat het publiek het merkt. Een bekende uitspraak van Goochelaar is natuurlijk... Het voordeel is, het publiek weet niet wat er gaat gebeuren. Het blijft een verrassing. Dus probeer er omheen te werken. Maar soms kan dat gewoon niet. En een techniek die ik heb geleerd van Timon Krause... En die vind ik eigenlijk wel heel tof. Zeker bij mindreading effecten. Ik kan zeggen, hey, het is mij niet gelukt om je gedachten te lezen. Maar ik kan ook de toeschouwer complimenteren over het feit dat hij het heel goed verborgen heeft weten te houden. En dat ik diegene gewoon niet kan lezen. En een applaus vragen voor de toeschouwer.
Ja.
Het vond ik een,
maakt het nog echter.
Ja, en dat... Het
is best wel mooi eigenlijk.
Het is een beetje glas half vol, half leeg. Als in, ik heb het niet fout gedaan. Jij hebt het gewoon heel goed gedaan. Ik zou het niet zo zeggen. Maar dat is wel een beetje het verschil tussen de boodschap. Dus die gebruik ik, en ik wou zeggen veel, maar dan lijkt het of het vaak misgaat.
Ja.
Het gaat, als het misgaat, vind ik dat wel een fijne manier om het te gebruiken. Of, maar dat vind ik vooral op papier denk ik heel mooi klinken. Dat doe ik niet heel vaak in de praktijk. Ik zou misschien kunnen toegeven dat het misging. En dan later nog een keer erop terugkomen of zo. Alsof het leek of het al die tijd mis had moeten gaan voor een grotere finale.
Jij vertelde ooit tegen mij aan de telefoon een verhaal dat je op een NK, jeugd-NK stond en dat ineens de act in het Engels moest.
Zo, dat is waar, ja.
Oh, was dat bij de Hans Klok trofee?
Nee.
Oh.
Hoe oud was ik? Ik was 14.
En maakte je toen ook al zulke verhalende acts?
Ja. Ik had toen een act over het verloop van de geschiedenis van het goochelen. Dus we begonnen bij de Egyptenaren, denk ik. En toen gingen we naar de middeleeuwen. En het eindigde met Houdini. Dus dat was een hele verloop van act. En voor de eerste truc had ik een toeschouwer nodig. Een vrijwilliger. En dat was de eerste keer dat ik meedeed aan een NK. Dus ik wist niet dat een toeschouwer voor jou werd geselecteerd. Dat is een regel bij een goochelkampioenschap, zodat je niet van tevoren dat ik met jou iets af kan spreken en dat ik zeg, jij gaat mij zo meteen helpen en dan kies je eruit de twee.
Ja, het gaat dus toetsen.
Precies,
tegen.
Dus ja. Om fraude te voorkomen. Dus de organisatie kiest een toeschouwer voor jou. Maar wat ik niet wist, is dat die toeschouwer in dat geval, die werd gekozen, er werd aan mij gevraagd, heb je een toeschouwer nodig, ja of nee? En het enige wat ik heb gezegd was ja. Dus die toeschouwer, die zat al aan mijn tafel voordat ik die toeschouwer überhaupt nodig had. En dat was vervelend, want ik had aangegeven, ik heb een tafel nodig met daarop mijn spullen en één stoel. Want het was de bedoeling dat ik ging zitten, mijn eerste truc zou doen, mijn tweede truc zou doen, dan de toeschouwer naar voren zou halen. En dan met de laatste truc die toeschouwer een keuze laten maken. Alleen, ik kom dus oplopen, ik word aangekondigd, ik kom oplopen. En ik zie dat op mijn stoel de toeschouwer zit. Die was dus al gewoon weggezet.
Maar op de stoel waar jij plaats wilde?
Ja. Dus toen dacht ik, als 14-jarig jongetje, ja, ga ik nou staan? Toen dacht ik, nou, ik heb maandenlang deze act geoefend zittend, dus ik ga hem ook zittend doen. Dus toen heb ik even aan die mevrouw duidelijk gemaakt van, goh, zou je even op willen staan? Toen bleek dus dat zij alleen Engels sprak.
Ai.
Ja. Ik was 14. Dus ik sprak niet zo goed Engels.
Maar dat was gewoon een Nederlands kampioenschap?
Ja.
Ja, dat kan toch niet?
Nou, maar dit gebeurt wel vaker, hoor. En met alle respect voor mensen die het organiseren en zo. Maar dit blijven evenementen die voor één keer worden georganiseerd.
Ja. Hè?
Dus je organiseert zo'n kampioenschap voor 3 dagen. Het zijn allemaal vrijwilligers die rondlopen. En soms komen dingen gewoon niet goed door. En ik heb zelf ook bij de vorige editie notabene een beetje pech gehad met dingen die fout gingen in de techniek. Microfoons die er niet stonden. Ik had ook 2 toeschouwers die ik zelf niet had uitgekozen voor mijn act. Mm-hmm. Even los van het stoeltje en wat dan ook.
Nee, maar je hebt natuurlijk types of bepaalde...
Precies, ja. Je wil wel mensen die inderdaad Nederlands spreken, die iets kunnen voorlezen, dat soort dingen. Dus,
je hebt gewoon je script, je hebt je grapjes, je bent al je taalgrapjes, al je woordgrapjes mee kwijt. Als je Engels moet doen. Plus, ja, je bent 14.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ik treed best wel vaak op in het Engels, maar... Als ik het in het Engels moet doen, moet ik ook even nadenken. Ja. Van, oh ja, wat was het ook alweer? En helemaal als je 14 bent, je bent de andere taal nog niet helemaal machtig.
Ja, klopt.
Maar hoe ging dat verder?
Nou, dus zij is toen daarnaast gaan staan. En zij is daar helemaal logisch, gewoon een beetje ongemakkelijk bij blijven staan. En de jury weet natuurlijk ook niet beter. Dus die zeggen achteraf, goh, wel een tip. De volgende keer wel iets meer oog voor je toeschouwer hebben. Niet zomaar daar laten staan en de hele act laten wachten.
Oh, dat is heel ongelukkig.
Ja, ja ach ja. En uiteindelijk had ze dat was wel, dat vertelde ze achteraf. Want ze kwam, ze kwam nog sorry zeggen na de prijsuitreiking. En toen zei ze, ik had nog heel snel, toen ik werd gevraagd, had ik nog heel snel gegoogeld wat zijn kaartsymbolen in het Nederlands. En tot 10 tellen kon ze ook. Dus toen ze een kaart moest kiezen, wist ze, oké, dit is ruiten 2. Dus dat was, dat ging wel goed, gelukkig. Nou denk ik dat ik op 14-jarige leeftijd ook wel wist wat schoppen uit de klaverruiten in het Engels was. Van alle goochel-DVD's en goochelboeken natuurlijk.
Ja, daar krijg je dat wel mee.
Ja. Maar dat was wel spannend. Maar wat ik er wel van heb geleerd, is dus duidelijke instructies geven. Wat je zegt, een NK wordt niet wekelijks georganiseerd. Hooguit jaarlijks. Dus voor de organisatie is het ook allemaal of nieuw of niet iets wat ze wekelijks doen.
Heb je toen nog iets gewonnen trouwens?
Derde prijs.
Toch? Toch nog.
Denk je dat je een hogere prijs had gewonnen?
Denk het niet. Nee, de acts die boven mij zijn geëindigd, die waren wel echt beduidend beter. Ik had ook niet verwacht dat ik een prijs zou winnen. Het was de eerste keer dat ik meedeed. Maar ik heb er dus wel van geleerd door nu te weten van, die organisatie die doet gewoon hun best en die doen gewoon wat ze denken dat goed is. En dat stopt. Maar het kan geen kwaad om echt goede, duidelijke instructies te geven van, ik wil wel een toeschouwer, maar ik wil graag dat die blijft zitten. Dat ik weet wie ik moet aanwijzen, maar dat die nog niet op het podium staat. Nederlands spreekt inderdaad. Voorkeur, man of vrouw.
Ja. Want jij bent een van de goochelaars die best wel vaak komt opdraven bij zo'n wedstrijd. Ja. Wat trekt jou daarin aan? Ook met deze ervaringen in het achterhoofd.
Ik vind het maken van een act heel leuk. En waar we het in het begin ook over hadden. Het NK biedt een setting waarin ik eigenlijk niet zo vaak optreed. Maar waar ik het wel heel leuk vind om op te treden. Daarnaast vind ik het heel leuk om een act te maken met in het achterhoofd dat het publiek goochelaars zijn. Dus ik, in de NK-act waar ik nu mee bezig ben, zit iets wat elke goochelaar kent, maar exact andersom. Dat vind ik leuk, om dat soort dingetjes te zoeken. En het is natuurlijk commercieel ook wel interessant. Als je naar mijn website gaat, dan staat daar een soort banner met alle prijzen die ik heb gewonnen. Dat staat natuurlijk wel, dat straalt wel iets uit.
Ja.
Dit wordt de 7e keer dat ik meedoe aan een NK, denk ik.
Ah. Hoe bereid je daarop voor?
LSD? Nee.
Dat doet iedereen maar goed, hè?
Nee, heel vaak je act oefenen. Dat is natuurlijk het makkelijkste, dat is belangrijk. Dat is wel essentieel. En ik vind het ook wel leuk om misschien in de fase daarvoor nog wel veel te sparren met collega-goochelaars. En in principe, ik bedenk een act vaak vanuit een concept. Dus een van de acts van vorig jaar ging over mythes. Een specifieke mythe, de mythe van Medina. Dat vond ik een hele coole mythe. En vanuit daar probeer ik daar een act omheen te bedenken en trucs te bedenken. En in principe, dat frame, dat staat vaak binnen een uur denken. Maar dan wordt het natuurlijk lastig, want dan denk je, ik wil een fiets laten zweven, ik noem maar iets. Hoe ga ik dat doen? En hoe ga ik dat op een NK doen? Want je hebt natuurlijk een paar minuten waarop je het podium kan opbouwen. Je mag niet van alles gebruik maken. En dan vind ik het heel leuk om met collega's te sparren over hoe zou jij dit doen of zou je dit wel doen? Jans en ik zijn een aantal maanden geleden in een huisje geweest met een aantal andere goochelaars. En toen had ik zo'n moment, toen zei ik, ik wil graag, ik wil graag een kopje op de grond laten vallen, dat kapot springt en dat het dan als het ware terugspoelt. Dus dat het kopje weer aan elkaar komt en weer omhoog zweeft en dat ik het weer vang. Alleen, ik kom er niet aan uit, want technisch allemaal moeilijk. En toen zei Jansen, en dat is iets waar ik zelf nooit aan had gedacht, die zei, maar moet het per se een kopje zijn of kan het ook een ei zijn? En dat zijn hele bruikbare tips, want een ei is natuurlijk lichter, is makkelijker dan een kopje. En het hoefde helemaal geen kopje te zijn. Het kopje had ik gewoon.
Er zijn nu ongetwijfeld heel veel luisteraars die aan het nadenken zijn waarom een ei in zo'n situatie handiger is dan een kopje. Maar ik denk nog steeds dat dat zo is.
Ik ben het mee eens, ja. Waarom een tip.
Ja. Ja, nee, ik denk om dit onderwerp misschien even af te ronden. Er zijn twee benaderingen. Je kunt beginnen met de trucs en denken van, nou, ik ga gewoon de sterkste trucs laten zien die ik kan. En verzin ik later wel een verhaaltje eromheen. Maar jij bent inderdaad een heel verhalend goochelaar. Dus jij begint eigenlijk met een thema en dan zoek je de trucs daarbij.
Ja.
Ja, ja. En,
ik denk dat dat wel mooi is, omdat je dan veel coherenter verhaal krijgt.
Dat vind ik ook wel het belangrijkste.
In plaats van dat je gewoon je trucenkast opentrekt en denkt, nou, dit. En daar verzinnen we maar wat bij en maken we wat rare hinkstapsprong, bokkenpoten, om maar coherent verhaal van te breien.
Mm-hmm. Nou ja, ik denk ook dat acts vanuit een thema vaak onderscheidender zijn qua hoe ze eruit zien, qua sfeer, dan de truc acts.
Ja.
Die technisch vaak dan weer heel erg knap zijn, want daar hebben ze natuurlijk gekozen voor de moeilijkste dingetjes.
Ja. Even hoe wij beginnen, wat mijn specialiteit is. Techniek is absoluut niet mijn specialiteit. Dus misschien is het ook wel een soort van gedwongen procedure dat ik begin met het verhaal en dat ik daarin probeer het mooiste te maken. Ja,
we hebben ooit een korte lezing gehad van Zippo mm-hmm. de Funky Magician. En die liet een kaart verschijnen, gewoon heel simpel van achter zijn hand. En daarna liet hij echt op de meest bizarre manier, met allemaal bewegingen en dingen, ook een kaart verschijnen. En ze, ja, goochelaars denken, wauw, wat mooi. Laat de kaart verschijnen op zo'n mooie, bizarre manier. En de toeschouwer denkt, oh ja, kaart.
Ja.
Dus voor de toeschouwer maakt de techniek eigenlijk helemaal niet uit.
En
is dat iets wat je echt voor een groot deel of voor jezelf doet, of voor andere artiesten?
Nou ja, het hangt er vanaf waar je het voor inzet, denk ik, toch? Als jij een overtuigendere illusie, meer overtuigende illusie kunt creëren door een meer ingewikkelde techniek te gebruiken, dan moet je dat volgens mij vooral doen. Mits je die in de vingers kan krijgen. Als jij je hand leeg laat zien op het podium, dan maakt het uit of je vingers open hebt of dicht. Als je vingers dicht hebt, dan zou er makkelijker iets achter verstopt kunnen zitten dan wanneer je ze open hebt.
Ja.
Maar als je vingers open wil houden, dan vraagt dat weer om een andere aanpak als je iets tevoorschijn wilt goochelen. En ja, ik denk dat zijn wel kwesties waar je over na moet denken als je dat soort acts
maakt. En dat is ook voor wie je goochelt. Want als ik op het publiek kom en ik heb mijn vingers bij elkaar, als ik op het podium sta en ik heb mijn vingers bij elkaar, normaal publiek denkt, oh ja, zijn hand. Terwijl een goochelaar denkt, daar zit wat achter.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met jouw natuurlijke houding als je op het podium staat. Als jij, ook al heb je niks te verbergen, je vingers bij elkaar houdt, en je doet dat consequent ook op het moment dat je wel iets te verbergen hebt, dan is dat inderdaad gewoon jouw positie. Dus ik heb een zomer lang opgetreden in een, ik weet dat Loopings meeluistert, in een niet nader te noemen dierentuin. dat was superleuk om te doen. En daar heb ik ook echt wel, vind ik zelf, flinke stappen gemaakt als je gewoon 6 keer per dag 30 dagen achter elkaar dezelfde show doet. Nou, dan wordt die show wel echt beter. En ik was dat, ik denk 10 dagen aan het doen of zo. En ik stond mijn show te doen. En ineens komt er een man in een outfit van dat dierenpark. Die komt naar mij toe lopen. Dus het was een straat echt. Ik had een kar met allemaal koffers. Een heel mooi decor vond ik zelf. Dus ik reed ergens naartoe op een vast plein. Dat was mijn vaste plekje. Daar deed ik mijn show. Dus ik zat midden in een truc. Ik had zo de spanning dus opgebouwd. Eigenlijk zo'n soort achtdubbele salto moment. Maar dan eentje die wel altijd goed ging. En ik ben bijna toe aan de reveal. En er komt iemand in medewerkers outfit naar mij toe lopen. En die begint heel boos te zeggen. Ja, en wat sta je hier te doen? En mensen zijn in de war. Want wij zijn hier al jarenlang de show. Die man die werkte bij de Roofvogel Show. En iedereen is in de war. Want nu is er een andere show. En dat kan niet. Want nu komen mensen bij jou en denken ze dat jij de Roofvogel Show bent. En komen ze bij ons en denken we dat wij de Roofvogel Show zijn. Dus jij moet weg.
Nou zeg.
Tijdens de show.
Tijdens mijn show.
Nou zeg.
Een mafkees.
Ja, dat vond ik ook. Dus ik heb daar toen wel melding van gemaakt bij mijn leidinggevende voor die reeks show.
Ja, terecht.
Die vond dat ook wel bizar. En het schijnt dat het nog steeds wel het team van de Roofvogel Show nog steeds wel een soort van gevoel bestaat van, ja, maar wij waren de show en
jij staat op hun plekje.
Nee, dat het is, was niet hun plekje. Ja. Alleen mijn wat maar ik
dat
denk,
dachten zij wel, toch? Dat,
er mochten geen twee shows tegelijk bestaan.
Ja, dus de starttijden waren anders. Dus mensen zagen in de app, oh, 12:30 is de show. Stond er ook heel duidelijk, goochelshow. En hij dacht dat mensen dan zouden denken, 12:30 is de roofvogelshow. En,
want het lijkt ook zoveel op elkaar.
Goochelshow,
ja, ik hoor wel vaker dat ik op een adelaar lijk. Nee, totaal niet. En ik stond op een plein en dat plein lag op de route richting de Roofvogelshow. En ik begon standaard een half uur eerder dan hun showtijden. Als in, ik had gewoon shows om het uur en zij hadden shows om het uur. Maar dat zat dus een half uur van elkaar. Dus ik denk dat hij gewoon een beetje wrok had naar het feit dat mensen onderweg waren naar de Roofvogelshow en mij zagen en dachten, oh, dit is veel leuker, dus ik blijf gewoon lekker hier. En dat zij dus misschien minder publiek hadden. Tenminste, dat hoop ik.
Ja, ik vind het,
dat vertel ik mezelf.
Ik vind het toch heel vreemd dat je... Je werkt altijd even voor hetzelfde park. Hè? Het doel is dat die mensen in dat park een leuke tijd hebben.
Zou je denken,
dat je dan zo territoriaal gaat doen. Ja. Misschien is dat als je met roofvogels werkt.
Net zeggen, ja.
Trouwens.
Is dat nodig?
als jij zoals Jode Rijk een act hebt met vogels, denk ik nog schwa, maar...
Nou,
nee.
Compleet andere act.
Ja.
Nou, nog heel eventjes, want je was dus op het punt om te onthullen wat het resultaat was van die truc.
Ja.
Dan komen die mensen.
Ja.
En hoe op dat moment, hoe loopt dat dan verder af? Heb je wel je act afgemaakt?
Ja, zeker. Ik had een headset aan, schone microfoon. Dus ik heb die wel gelijk gemute, dat mensen niet hoorden wat deze man in mijn headset zei. Nu moet ik zeggen, hij praatte best wel hard, dus volgens mij heeft iedereen het wel gehoord. Maar toen heb ik gezegd, ik kom straks even langs. Gewoon geprobeerd zo kalm mogelijk. Ik kom straks even langs en dan praat we wel even uit. Maar ik ben nou even bezig. En toen riep je nog wat dingen, maar toen liep je eigenlijk gewoon weer weg. En toen,
heel gek.
Ja. En toen ik naar huis ging die dag, zat heel mijn auto onder de vogelpoep. Nee.
maar dat publiek denkt ook, wat is dit een weird show?
Ja, maar ook op het net voor de onthulling van Freddy de pizza bezorgende vlieg, zo heette die act. Net voor het grote finale van die truc, dat inderdaad die man... maar goed, dat was...
Ik vind dat toch... Het is toch een
rare
beetje...
vogel, hoor.
Ja, nou, zo. Nee, maar het is toch, ik zou zeggen, een ongeschreven regel in de artiestenwereld dat je niet in iemands act inbreekt.
Lijkt mij ook, ja.
Ik
dacht nog, zal ik gewoon hetzelfde doen bij zijn show? Maar ja, dan heb ik een arend in mijn nek hangen, denk ik.
Nee. Nou ja. Ik vind het een hele rare gang van zaken.
Verschrikkelijk.
Ja. Doe me trouwens ook denken, als we nu toch over vliegende dingen hebben.
Oh nee.
Ik meen mij een leuke anekdote te herinneren van een bepaalde grap die je hebt gemaakt bij een goochelevenement in Gorle.
Ja, het was de Giga Goocheldag.
De Giga Goocheldag.
Ja. En daar mocht ik er waren een aantal lezingen en ik mocht die lezingen aan elkaar praten. Dat vond ik superleuk om te doen. Ik had me helemaal voorbereid. Ik had een moppenboekje gekocht en ik had allemaal moppen opgezocht om het zo leuk mogelijk aan elkaar te praten.
Humor van de bovenste plank.
100%. En dat ging supergoed. Veel mensen lachten om mijn grapjes. Dus op een gegeven moment zou je denken, dan is de context wel duidelijk. Ik maak grapjes. Een lezing was klaar. Het was aan mij om de volgende lezing aan te kondigen. En terwijl het podium is werd omgebouwd, probeerde ik wat tijd te rekken met wat leuke grapjes. En ik probeerde dat ook een beetje in te spelen op de trucs die net waren geweest. Om het niet zomaar uit de lucht geplukte grapjes te maken, maar gewoon daar een coherent geheel van te maken. Dus op een gegeven moment was die lezing klaar en ik kom op met mijn telefoon in mijn handen en ik zeg, ik ga eerst de grap vertellen. De grap, het is geen goede grap, ik weet het. Ik schaam me er ook voor. Maar de grap was, er is een vliegtuig neergestort op een kinderdagverblijf met 200 kinderen, dus er was sprake van een enorme crash.
Nee, dat is geen goede grap. Nee.
Het stond in een moppenboekje. En ik las hem en ik moest wel gniffelen. Dus ik dacht, als ik hem vertel, dan gaat het publiek helemaal zijn dag natuurlijk. maar ik kom op met mijn telefoon en ik zeg, ik lees trouwens net op nu.nl dat er een vliegtuig is neergestort op een kinderdagverblijf met 150 kinderen. En die zaal, in plaats van dat ze wachten op de punchline, ontstaat er een soort paniek en geroezemoes. En iedereen, wat erg. En toen dacht ik, dit gaat helemaal verkeerd. Ik moet laten weten dat het een grapje was. Dus toen zei ik, nee, het is een grapje. Maar toen dachten mensen dus dat mijn humor is... er zijn 250 kinderen dood. Nee, grapje.
En dit was na de pauze?
Dit was in de overgang van lezing 1 naar lezing 2. Ja.
Ja.
Hoe lang moest je nog presenteren die dag?
Ja. Volgens mij was daarna nog één lezing. Dus ik denk dat ik daarna nog een keer terug moest. En toen heb ik de grapjes lekker achterwege gelaten... Het heb ik gewoon nog. Heb ik er een flyer bij gepakt van het event. Wat er die dag allemaal nog te doen was. En heb ik dat gewoon verteld. Maar nee, grapjes deed ik toen niet meer.
Was geen succes. Ai.
Ja. Maar ja, je kan niet altijd 6 gooien. Hè? Dat is ook weer zo.
Ja, ik zit nou toch te denken. Want we hebben het vaak over dingen die fout gaan. En dan probeer ik mij voor te stellen. Had je dit op een goede manier kunnen doen? Was er een manier geweest waarop deze grap wel een succes had kunnen worden?
Nou, ik denk niet opkomen met mijn telefoon en zeggen ik lees nu op nu.nl. Ik denk dat misschien...
dat was misschien net iets te overtuigend.
Ja, te verhalend.
Te verhalend.
Te verhalend, ja. Nee, het was het maakte het wel geloofwaardiger.
Nee, humor blijft toch een heel ingewikkeld iets.
Ja.
Jij stuurde mij een paar maanden geleden een spraakbericht. Over een optreden op een bruiloft.
Dat klopt.
Kun jij gewoon vertellen?
Dat kan ik.
Kun jij verhalen waar dat misging?
Want je moest goochelen bij een bruiloft.
Nou, ik was uitgenodigd op een bruiloft.
Als gast.
Ja, gewoon als gast, niet als...
Nou, dat komt. En toen zeiden ze tegen mij... Goh, Wessel, wij willen graag een goochelaar... maar jij bent uitgenodigd als gast... dus we vragen niet van jou om dat te doen... maar ken jij nog goochelaars? En toen had ik een paar namen gestuurd. En eigenlijk bij de eerste naam die ze belden... zeiden ze al, ja, dat past niet in ons budget...
Wie was dat?
En toen... dus toen zei ik van ja... dan wil ik het wel als in... hoe lang wil je het? Zei ze, ja, een uurtje. Zei, nou, dan wil ik dat wel doen. En dan hoef je me niet voor te betalen of zo. Neem me maar een keer mee uit eten. Nou, dat vonden ze superleuk. Dus ik kom daar aan. Ik treed een uurtje op. Superleuk sfeer, superleuk optreden. En daarna was ik gewoon te gast. Dus ik wilde me omkleden, maar toen zag ik dat eigenlijk iedereen best wel netjes gekleed was. Nou, ik ben ook wel netjes gekleed als ik optreed, dus ik heb gewoon die kleren aangehouden. Er waren vrienden van mij, dus wij zijn gewoon biertjes gaan drinken en gewoon gezellig.
Openbaar.
Openbaar, inderdaad. En toen op een gegeven moment, toen stond ik met een aantal van mijn vrienden te praten. En toen merkte ik dat de mensen die naast ons stonden een beetje raar keken dat ik daar stond. En toen hoorde ik achteraf dat mensen het te gek vonden. Want zij dachten, dit is de goochelaar die geboekt is. Die niks te maken heeft met deze bruiloft of te gast is. Want dat weten mensen natuurlijk niet. Dus die wordt geboekt, die treedt een uur op. En die blijft daarna nog 3 uur gewoon bier drinken.
Beetje lopen kachelen.
Ja.
En ja, dat is ook wel gek natuurlijk.
Dat heel raar is. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, de volgende keer dat ik zoiets doe... dan zeg ik gewoon tegen mensen dat ik ook te gast ben. Dat heb ik daarna dus nog een keer gedaan... Alleen het probleem wat je dan krijgt is dat mensen denken dat jij gewoon een van de gasten bent. En denkt, ja maar hallo, ik wil de spotlight. Ik ga gewoon ongevraagd optreden.
Je hebt toch die dubbelrol.
Precies, dus daar ben ik nu gewoon mee gestopt. Dus ik treed niet meer op bruiloften van bekenden.
Ja, Tim, ben jij wel eens dronken geweest op een bruiloft?
Jazeker.
Terwijl je moest optreden?
Niet terwijl ik moest optreden. Dat niet, maar ik drink sowieso niet als ik moet optreden. Omdat ik weet van mezelf dat ik gewoon, ja, ik word gewoon vals.
Oh ja.
Als je moet optreden, heb je een soort scherpte.
Ja.
Dat als iemand een opmerking maakt of iets, kun je gelijk terugvuren. En meestal is dat heel leuk of heel ad rem. En op het moment dat ik gedronken heb, dan wordt het vals.
Ja, precies. Dat,
hoe bedoel je dan precies? Word je gemeen?
Of gewoon gemeen of... Ja, gewoon zo'n valse nicht word ik dan. Dan kan er niks anders van maken. En mijn opmerking die normaal... Nou, iemand die zegt iets lulligs en dan reageer ik daarop op een grappige manier of op een spontane manier of een manier waarop die persoon denkt van oeh, die grap had ik eigenlijk niet moeten maken. En als ik dan gedronken heb, dan word ik gewoon vals. En dan wordt het een sneer of dan wordt het gemeen of persoonlijk. En dat moet je helemaal niet doen eigenlijk als artiest.
Nee, ik word
sowieso niet drinken als je moet optreden trouwens. Dat,
Ik kan me ook niet voorstellen dat er veel goochelaars zijn die dat doen. Ik zou dat nooit doen.
Nee.
biergoochelaar.
Je weet wie je bent.
Op zich, als nee, dat gaat natuurlijk over Sven. Als Sven ooit dronken aankomt op een optreden, dan kan hij gewoon zeggen... Ja, maar het zit een beetje daarna. Je had het kunnen verwachten.
Dan had je godverdomme maar de cola goochelen. Ja. Wij hebben zo'n film gezien. Die heette Another Round. En dat gaat over een groep...
Denen.
Ja, een groep docenten. En die besluiten van, wij gaan elke dag gewoon drinken. Maar dan niet te veel, maar gewoon net. Dat je nog net soort van een beetje bus, dat je nog een beetje leuk bent. Maar wel, je hebt wel dat effect van de alcohol, je bent nog niet helemaal
toe te lopen. Continu aangeschoten, maar niet echt dronken.
En er is een soort grens waarop mensen gewoon aangeschoten, waarop het echt leuk is. Maar dan ga je heel snel overheen. En dat is zo'n dunne grens, dat ik zelf eigenlijk denk van ja, daar moet je niet drinken met optreden. Omdat het eerste biertje word je wat leuker, het tweede biertje word je ook nog wel oké, maar dan op een gegeven moment word je echt gewoon nasty naar mensen toe. En dan ga je als mensen wat zeggen, ga je het persoonlijk opvatten en zo.
Ja, ik word heel overmoedig als ik alcohol op heb, dus dat is voor mijn act ook niet gunstig. Ga je dingen proberen die je niet zou moeten doen.
Heb jij voor ons nog een uitsmijter?
Ja, die heb ik. Er zit gelijk een wijze les bij. Jullie kopen vast ook wel eens goocheltrucs. En dan is het belangrijk dat je de hele tutorial kijkt als je die truc koopt. Want anders mis je misschien informatie die je best graag had willen weten.
Ik kijk nooit naar die tutorials, moet ik zeggen. Of ja, alleen het... Inderdaad, het belangrijke stuk.
Ja. Gewoon doosje open spelen.
Ik had,
dat is spelen met vuur blijkbaar.
Nou, ik had een truc gekocht. Voor een speciale act die ik deed rondom Halloween. Was een hele leuke act. En die truc heette EVP. En EVP is een techniek in de ghost hunting. Waarmee je met geesten kan praten door op te nemen. Dus stel, ik zou mijn dictafoon op mijn telefoon starten. En ik zou vragen, is hier een entiteit? En ik zou dan de opname stoppen. Dan, als er een geest zou zijn volgens die ghost hunters... hoor je dan een antwoord in de opname. Dus wij horen dat niet, maar de frequentie bij de telefoon hoort dat wel. Nou, er was een truc waarbij je dat kon faken. Dus je pakt de telefoon van een toeschouwer, je opent een dictafoon, je stelt een vraag en je hoort een antwoord terug op die opname. Super vet, kan je leuke reveals mee doen. Ik had een beetje een creepy act bedacht. Op een gegeven moment dus ik had een aantal antwoorden geselecteerd die deze geest zou geven. En aan het einde van de truc vroeg ik, is er nog iets wat je kwijt wil, meneer de geest? Wil je nog iets toevoegen of zoiets? En toen had ik iemand laten inspreken op fluistertoon, you're next. Dus je hoorde dan zo, you're next. Nou, nu blijkt waarom ik deze tutorial had moeten kijken. Want in de trailer van EVP zit volgens mij dat you're next. En toen dacht ik, oh, dat is vet. Maar in de tutorial leggen ze uit wat precies bij mij ook is gebeurd. Dat er een kans is dat als je dat doet en er is iemand die gisteren een begrafenis heeft gehad en dan hoort you're next, dat die helemaal in paniek denken dat ze doodgaan.
Oh jee.
Ja.
Oh nee.
Ja. Dus ik had dit, ik maakte dit, dus ik deed dat. En dat meisje dat begon te huilen en ik dacht, wat is er aan de hand? Ze zei, ja, vorige week mijn oom begraven, gisteren mijn broer en nu hoor ik you're next. En ik zei, oh nee, sorry, kijk, het werkt zo, het is helemaal niet echt. En toen, ze had wel zoiets van, ja, maar het is alsnog een teken of zo. Dat zegt hij wel. En dus ik vertelde dat verhaal aan collega goochelaars. En toen zei iemand dus tegen mij, heb je de tutorial niet gekeken? Ik zei, hoezo? Zei hij, ja, dit is letterlijk waar ze voor waarschuwen op de tutorial. Dat de bedenker dit ook heeft meegemaakt. En dus zegt, dit soort dingen moet je niet doen, want dan krijg je dit soort reacties.
Oh.
Ja, toen heb ik EVP maar te koop gezet. Maar niemand heeft hem gekocht. Zij staat nog te koop.
Ja. Nou, als iemand hem wil kopen.
Ik schrok daar ook wel van.
Ja, jeetje. Je krijgt het maar als voorspelling mee.
Ja.
You're next.
Ja. Nooit meer iets van de gehoord trouwens. Dus dat is wel verdacht.
Misschien was ze wel next.
We vragen toch even aan het einde van deze aflevering. Aan deze jonge dame was het, geloof ik.
Ja.
Ja. Zou je nog even willen melden om ons te laten weten dat het goed met je gaat? En Wessel, dank je wel voor het meedoen.
Ik vond het superleuk. Dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan. You're next.
Dat was hem weer. De Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie.
zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.